Lekker gevoelig, hè, die tafel.
Ja, het is ontzettend gevoelig. Maar het is met nieuwe dingen altijd, hè. Ja. Dat is de eerste krasjes.
Doen pijn. Net zoals op je auto.
Ja. Gelukkig kon het eraf gepaleist worden.
Oeh, dat is wel nice.
Ja, het is al weg.
Het is al weg.
5 minuten. Nice. Ik had de koffie nog niet op en het was weg.
Het was al weg, ja.
Dus die gast komt met zijn iPad naar buiten en die... om te inspecteren. Dus ik heb kentekenbewijs, rijbewijs, alles ingetekend. Duurde 3 kwartier of zo. En toen loopt hij naar buiten om een foto te maken met zijn iPad. En hij legt meteen aan de kant. Hij zegt, mag ik je sleutels? Ik zeg, tuurlijk, hier heb je het. En ik rij even naar achteren. Ik denk, ik vraag even een van die jongens om te paleisten. Dan is denk ik al weg. Ik ga maar even binnen zitten, pak een kopje koffie. Dus ik zat met het apparaat te stuntelen. Ik had net een beetje koffie eruit gekregen. Ik ga zitten op zo'n oude klapstoel. En die gast die komt alweer binnenlopen met zijn iPad onder zijn handen. En de autosleutels, nou, hij staat alweer klaar.
Oh, dat is wel
dus
nice,
ik heb gewoon 2 weken lang liggen huilen op een kras op de BMW.
Om niks.
Maar het was helemaal niks. Het was een soort afdruk.
Oh, nice.
Maar ja, ik kon hem er niet afpoetsen of zo. Ook niet met een beetje spuug. Dat ging allemaal niet. Dus je moet paleisten.
Spuug, oké. Okay.
Dus,
een oude doek en een beetje spuug.
Ja, een beetje ja, mijn vader had vroeger altijd zo'n blikje. Ja. Een blikje met een poetsdoek. En dan kon je krasjes wegpoetsen. Maar ja, poetsdoeken. Als mijn vader komt helpen met klussen of met schilderen of zo. Heb je een poetsdoek? Ja, weet ik veel. Ja, ik heb geen poetsdoek.
Hou eens op, joh.
Ja, dus moet je even een oud t-shirt kapot trekken. Dat is heel belangrijk. Die moet je bewaren voor poetsdoeken. Ja, wij zijn natuurlijk gewend om gewoon verbruiksartikelen te kopen bij de Gamma. Dat je denkt, oké, ik bewaar geen kranten. Nee, ik koop papier op rol om het neer te leggen.
Je loopt even naar de
verkeerde mentaliteit. Daarom. Ja, een mooie intro dit, hè?
Ik wou zeggen, best een goede tip eigenlijk. Dus als je oude t-shirts hebt,
precies.
Bewaar ze. Scheur hem kapot. Maak
de
doeken van.
Koop een blikje met van dat spul. Bij de Halfords. Oh nee, die winkels die zijn er niet meer.
Nee, die zijn
heb je zo'n blikje nog bij, waarschijnlijk bij de pomp?
Ja.
Dat vind ik wel jammer dat je niet echt meer een retail formule hebt voor de fiets en voor de auto. Dat was vroeger echt een... gaat helemaal verkeerde kant op.
Dat klopt.
Deze show. Maar dat je dan had je zo'n wand bij de Halfords met allemaal inbouwradio's. Nou, dat was het
ja,
Walhalla.
Dat klopt. En dan kon je ze testen inderdaad.
Kon je ze testen.
En dat is ook van die speciale ruimtes.
Ja.
Met subwoofers en zo.
Gruwelijk.
Kon je gewoon heel je oude systeem kon je daar
en
testen.
En ik wilde een pionier gewoon.
Ja, sowieso.
En op een gegeven moment kwam daar die wisselaar bij. En je kon dat allemaal proberen. En je had ook nog een wand met sleutelhanger logo's.
Oh ja, ook ja. Van de, ja.
En mijn vader reed altijd Renault. En ik zat altijd te kijken, BMW of een Mercedes. En het liefst wil je die gewoon even heel toevallig in je broekzak laten vallen. Ja. Maar ja, dat heb ik natuurlijk nooit gedaan.
Nee.
Maar het was wel altijd...
Wel episch, hè?
Je had ook fietsen staan, altijd achter in de winkel bij de Halfords. En dat je matten en ook die geur van... Weet je, de geur van een vers gepoetste auto. Hing heel de tijd in die winkel.
Dat is lekker, hè?
Dat was heerlijk.
Een nieuwe auto, dat is echt heerlijk.
Ja, die geur hing heel de tijd in die winkel. En dan ging ik dan altijd met mijn vader. Mijn moeder ging dan naar het Kruidvat of naar de Blokker, weet ik veel. En ik ging dan met mijn vader mee naar de Halfords. En dan gingen we aan de inbouwradio zitten.
Ja.
En,
mooie tijden, hè?
Mooie tijden. Dat is allemaal weg, die beleving is.
Ja. Nee, nu is het gewoon 2 klikken en je autoradio komt thuis. Maar,
het zit er gewoon allemaal ingebouwd ook, hè?
Dat ook.
Je kunt niet meer kiezen wat je vet vindt. Hè? Van, je wilde dan met lichtjes, met lampjes die dan in meerdere kleuren
weet je,
konden.
Weet je wat ook heel vet was? Had je zo'n autoradio en dan klapte er zo'n scherm uit. Zo.
Ja, gruwelijk. Ja.
Had je gewoon zo'n...
Ja,
kijk, nu is het allemaal, heb je allemaal standaard zo'n scherm.
Was dat touch al? Dat was denk ik al touch.
Ja,
er zaten de knopjes onder.
Half. Je had knopjes met...
Ja, en die kon je dan gewoon in een oude Renault 5 of zo
inbouwen.
En had je gewoon zo'n grote TFT-scherm. Ja. TFT was dat nog, hè?
Ja, dat was... Ja.
Dat moest je niet te hard op duwen, want dat ging dan zo...
Nee, maar dan brak die...
Nostalgie.
2 van die pilletjes aan de zijkant, dat brak
zo
af. Maar...
En je zag je ook zo'n soort waterdruppel-effect door de druk.
Ja, heel vet.
Ja, dat is
mooie tijden waren het, hè? Dat brengt me weer helemaal terug naar de
vroeger was alles beter.
Dat ik een Golf 2 had. En dan gewoon in de kofferbak inderdaad gewoon zo'n kist.
Zo'n wisselaar.
2 van die subwoofers, een wisselaar erbij. Ja, zo'n mooi scherm wat uitklapt.
En het was ook gewoon heel goed voor de veiligheid. Want wat deed je? Ja. Als je een drempeltje tegenkwam, je nam echt even gas terug. Anders ging die wisselaar overslaan.
Klapt dat hele ding uit elkaar.
Nou ja, dan ging je cd'tje ging overslaan.
Ja, dat klopt. Ja.
En toen kreeg je de cd-spelers die dat konden, een soort van memory hadden. Die konden dat, weet ik veel wat, opheffen of zo. Heel bijzonder.
Ja, dat je zo'n anti-shock...
anti-shock unit.
Had je ook in je Walkman vroeger.
Ja, Ja, bijzonder.
Sony Walkman met anti-shock. Dan kon je gewoon...
Dit is een fucking goede podcast.
Hardlopen. Ja, eigenlijk
de
wel.
De Halfords. En mooier nog, wij hebben nog voor de Halfords gewerkt.
Meen je dat?
Ja, dat meen ik echt. Wij hebben het interne magazine gemaakt voor de Halfords.
Oh, cool.
En ik zag laatst, was ik op zoek naar krammetjes. Omdat ik de schuttingpaal moest vervangen.
Precies.
Dus was ik even, dan kwam ik in één keer op halfords.nl. Het bestaat nog.
Ja, het bestaat wel, maar het is puur alleen online inderdaad.
Wie zou daar achter zitten? Want, nee, is dat nog gewoon de Halfords zelf? Zou die
ik weet het
datzelfde niet. Eigenaar nog hebben? Of heeft iemand dat gekocht?
Ik heb ooit nog wel eens een keer een winkel gezien, volgens mij, pas geleden.
Maar echt waar?
Misschien een outlet.
Zitten we nou iets te verkondigen? Dat is niet de show, hè?
Nee, maar hij is
wel zo'n goed verhaal. Het is gewoon een show.
Hij is wel overal weg natuurlijk.
Halfords.nl. Ik heb toch mijn laptop bij de hand.
Je weet,
ja, alles voor wel. Auto en fiets.
Ja, zie je wel. Het bestaat gewoon.
Het logo is ook nog intact.
Is ook nog hetzelfde, ja. Maar goed, ik snap wel dat die beleving van vroeger, van die winkel, alles dat wel langzaam aan het verdwijnen is.
Nou ja, vooral dus ook dat die plaat op de muur geschroefd met die inbouwradio's.
Ja.
Ja, dat was fantastisch. Goed, nou, hebben we dat ook even gehad.
Ik kan zeggen, nou, welkom bij de podcast, dames en heren. We waren al begonnen, maar...
Ja, inderdaad.
Dat was eigenlijk niet het echte onderwerp natuurlijk. Want we gaan het vandaag hebben over wat MKB'ers, ondernemers, bedrijven kunnen leren van de game-industrie.
Ja, die show moest er een keer komen, Jos.
Ik wou zeggen, ik ben iets minder game... Nou, ik ben wel een game-liefhebber, maar iets minder actief. Jij bent natuurlijk best wel actief in de game...
Ja, volgens mijn vrouw ben ik te actief.
Te actief, dat is altijd. Dat ben ik ook. Ik game niet zoveel, maar ik ben ook gewoon te actief.
Ja.
Dat krijg je al heel snel als je meer dan 1 uur per week gamet.
Ja. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje een geheimpje eigenlijk die je verklapt. Ja. Ik denk, ja, dan moeten we toch een keer gaan vertellen over een hobby. Wat een grote invloed heeft en impact heeft op mijn werk.
Ja.
En ik haal eigenlijk al die tijd in mijn carrière daar heel veel inspiratie uit.
Ja. Ja, dat snap ik ook wel eigenlijk.
Het begon eigenlijk vooral met de creatieve kant. Hè? Dus een stijltje. Dat je echt geïnspireerd raakt door een bepaalde franchise. Of dat je denkt, van, dat ziet er gaaf uit.
Ja.
Een kleurenpalet of een user interface. Hè? Ja. Om maar even iets te pakken. Daar heb ik me stiekem toch al best wel door laten inspireren.
Toch wel. En wat was dan je all-time favorite franchise, om het daar maar even bij te houden?
Poeh, dat is echt niet te doen, Jos. Dan wordt deze show zo lang. Deze vraag zag ik even niet aankomen. Maar ik hou heel erg van de studio Bungie. Omdat alles is gelikt.
Ja.
En ja, qua designstijl matcht dat heel erg wat ik wel mooi vind. En wat ik ook graag zelf maak. Ja. En met creativiteit werkt het toch heel vaak zo dat je dingen bewaart. Hè? Dus je hebt dingen waargenomen, eigenlijk gesponsd en opgeslagen ergens in die grijze massa.
Ja.
En dat gebruik je dan in je werk. En denk van, dit is de case waar ik het kan toepassen. Je matcht het steltje.
Ja.
En daar laat je daardoor door inspireren. En dan geef je dan je eigen draai aan, et cetera. Maar dat heeft best wel heel veel invloed eigenlijk op mijn werk.
Ja.
Dus dat was een geheimpje.
Een geheimpje. Dus... Vooral gaan gamen, zou ik zeggen. Dan dat leer je toch stiekem best wel veel van. Je kan zeggen, ja, het is tijdverspilling. Maar als je... Natuurlijk, als je puur alleen games gaat spelen shooters bijvoorbeeld. Ja, dat is misschien niet zo heel leerzaam. Alhoewel, het kan natuurlijk wel technisch misschien heel bijzonder zijn wat ze hebben neergezet. Of
een
bepaalde community wat erachter zit. Wat natuurlijk online heel erg actief is en betrokken zijn. Maar je hebt ook games met een hele goede verhaallijn erin.
Ja,
daar kan je natuurlijk ontzettend van leren. Hoe je gewoon een verhaal creëert. Hoe je dat neerzet in zo'n game. Visueel. En hoe je dat vertelt. En hoe je dan de gebruiker, de kijker, speler...
Ik hoor passie al in je stem, Jos. Ja. Dus we gaan los.
Daarom.
Er valt hier zoveel over te vertellen.
Dat klopt.
Het is echt... Ik denk, het wordt ontzettend onderschat. Hè? Dat is natuurlijk mooi wat jij net ook zei in je introotje. Van... In de tijd dat wij begonnen met videogames, in mijn geval in de jaren 80 al, maar serieus wat meer begin jaren 90, denk ik, is dat het was nog echt voor de jongetjes met een bril. Nee, ik heb al een bril, maar
check.
Toen nog niet. Ja. Dat was toch wel een beetje een nerd culture. Hè? En als je dan een gamer was of bent,
dan wisten bepaalde vriendjes dat wel, hè, met wie je dat heel veel deed. Maar de rest van de wereld, nee, daar wilde je het liever. Nee. Zeker ook als je dan tiener was. En dan wilde je eigenlijk niet te veel delen. Nee. Want dat was eigenlijk, ben je toch een beetje van de witte sportsokken. Dan moet je er vooral niet te veel over hebben. En dat is me toch een partij veranderd.
Ja.
Dat is echt, het is een subcultuur, het is een wereld geworden waar we meer naar zouden moeten gaan kijken. En dat is ook de reden waarom we dit nu beetpakken.
Denk het ook, ja. Nou ja, er zijn natuurlijk ook zat jongeren die nu denken van, we gaan niet uit vanavond, maar we gaan gewoon met z'n allen gewoon even lekker gamen, weet je wel?
Ja.
Ja, dat vroeger was het niet.
We prefereren samen iets te beleven en een lol te hebben in een digitale wereld, dan dat we fysiek een biertje gaan tappen.
Precies.
Ja.
Ja.
Dat is,
of wel fysiek een biertje drinken en dan met z'n allen gamen. Kan natuurlijk ook.
Ja, maar ik bedoel dan meer naar de kroeg.
Ja, oké. Dat is een beetje raar. Kroeg gaat gamen.
Dus hoe komt dat nou? Ik denk dat je ziet het ook in veel trend reports terugkomen. Ja, je ziet het in op de grote blogs, op de Frank Watchings of kopstukken in onze communicatievak. Ja. Zie je eigenlijk steeds meer dat ze de gaming-industrie beetpakken van, hey, wacht even, daar gebeurt het al.
Ja.
Daar zijn ze al 10 stappen vooruit.
Ja.
En daar moeten we eens naar kijken.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook wel omdat gamers zijn best wel redelijk veel eisend. Dus die eisen ook gewoon veel van die bedrijven om zich elke keer een stapje
verder te. Dat is dus heel interessant. Krijgen, we zijn dus al zo betrokken bij de merken.
Zeker.
Of de franchises of de gamemakers of het spel wat je dan in je vrije tijd doet, ben je al zo bij betrokken dat je het al voelt alsof het een onderdeel is van jezelf.
Ja.
Nou, als het dan gaat over merken en fans en meedoen met een merk en een merken als onderdeel zien van je, een belangrijk onderdeel zien van je leven, dan is dat daar groter dan ergens anders. Ja,
ontzettend. Daarom is er ook gewoon zoveel van te leren.
Er is ook zoveel commotie als het de verkeerde kant op gaat. Als een ontwikkelaar zegt van we doen dit met dit platform, dan hebben ze de hele community over hun heen. En dat ze dan onder druk van de community het ook weer moeten terugdraaien zelfs. Dus ze zijn eigenlijk als bedenker van hun eigen gaming platform of merk of franchise, zijn ze eigenlijk niet eens meer eigen baas. Het is van ons allemaal.
Ja, eigenlijk wel. En dat zou op zich is dat natuurlijk ook wel iets moois wat je kan vertalen naar een merk, zeg maar. Dat je dat ook van iedereen kan maken.
Ja, je ziet het nu steeds meer gebeuren dat door de Internet of Things moesten merken digitaler worden.
Ja.
Om ook 24/7 bereikbaar te zijn.
Zeker,
En we consumeren allemaal via het web. Maar nu zie je eigenlijk ook weer door de vervuiling en de overload aan informatie en ook vervuiling van nep-informatie, dat het moeilijk filteren is en dat we dat graag willen. Dus wat doen we? We maken communities waar je instapt.
Ja.
Want in die community, daar wordt alleen maar gepraat over wat jij leuk vindt.
Precies.
Ja. En dat voelt fijn en dan heb je geen vervuiling.
Nee.
Behalve trollen misschien, maar
jou wel altijd.
Maar daar is gefocuste informatie.
Ja.
Dus wil je iets weten over een bepaald onderwerp, dat kan natuurlijk ook gewoon een andere hobby zijn. Dat kan natuurlijk vissen zijn. Dan heb je een forum of een Reddit of weet ik veel wat. Of een Discord,
daar
we het ook nog over hebben. Waar je dan gelijkgestemde vindt en mensen die dezelfde passie hebben.
Ja.
En bij het gamen is dat zo groot dat ik weet niet waar ik moet beginnen gewoon.
Nee, maar ook, als je natuurlijk kijkt naar de community, ze bouwen ook echt actief mee aan de game. Want je hebt natuurlijk
Je voelt ook trokken.
Daarom. En bij een aantal games heb je ook de mogelijkheid om zogenaamde mods, zeg maar, te installeren. Dat is eigenlijk gewoon community gegenereerde content wat je dan kan installeren bovenop die game. Ja. Maar dat is dan wel gemaakt door modders, oftewel
hobbyisten
toch? Die onderdeel zijn van die community en die een verrijking coderen, ontwikkelen voor die game, zeg maar.
Die soms nog meer gedreven zijn dan de studio zelf.
Precies. Dus die
en die krijgen gewoon toegang om dat te doen.
Dus eigenlijk zonder dat je zelf heel veel kosten en moeite moet doen, zeg maar. Of moet maken.
Ja.
ja, wordt jouw game gewoon steeds nieuwere dingen toegevoegd, zonder dat jij eigenlijk actief daarmee bezig bent. Gewoon puur vanuit omdat de community zo betrokken is. En kijk, tuurlijk, de basisgame moet in orde zijn en dat moet gewoon allemaal perfect zijn.
Ja.
Maar als dat gewoon staat en mensen zijn betrokken en het is gewoon elke keer weer leuk om te spelen. En mensen, ja, die voelen zich dan ook thuis in die wereld en die willen dan ook onderdeel zijn van die wereld. En dan gaan ze ook meebouwen aan die wereld.
Je wil het ook. Tuurlijk. Het is ook leuk.
Daarom.
En er wordt heel veel geld verdiend. We hebben even wat cijfertjes erbij gepakt.
Ja.
Want het is inmiddels de grootste entertainment-industrie die er is. Hè?
Denk het wel, ja.
Ik heb dat wel eens, dat zijn dan niet specifiek deze, maar ik heb het al eens meegekregen dat het Hollywood is er niks bij.
Nee.
Er zijn een aantal merken die zijn zo groot. Dat is echt mindblowing. Jij hebt een aantal cijfers gezocht. Die heb ik toevallig dan voor me. Klopt. Om het makkelijk te maken. We hadden het over iets van 190 miljard.
Ja.
Is de omzet.
Dit is de verwachte omzet voor dit jaar inderdaad. Voor 2024. Dat klopt.
190 miljard.
Dus dat is echt bizar. Dat is wel wereldwijd natuurlijk. Ja, het zijn wel bizarre cijfers eigenlijk.
Ja. Ja, voor een digitaal product. Hè? Want het is over het algemeen ook... Alleen dat model is al interessant om naar te kijken. Hè? Dat,
klopt. Ik weet niet of die cijfers erbij staan. Maar ik had volgens mij ergens gelezen dat sowieso 85% van de aankoop van games is gewoon digitaal.
Ja.
En natuurlijk heb je games is een groot begrip. Dus je hebt inderdaad mobiele games.
Mobiel is ook heel groot.
PlayStation, ja. Xbox, PC... Nintendo, noem maar op.
Ja.
Komt natuurlijk ook door de mobiel dat digitaal gestuurd wordt.
Ja, natuurlijk.
Want dat is natuurlijk alleen maar digitaal.
Gebruiksgegevens binnentrekt.
Maar goed, je ziet ook op de consoles, dus de Nintendo's, de Xbox en de PlayStation, dat gewoon de e-store, zeg maar, van hun, dat gewoon enorm groot is.
Ja.
Er gewoon ontzettend veel games gewoon digitaal worden aangepakt.
De e-store, de Game Pass modellen, dus het service model.
Ja.
Die zijn daar al jarenlang succesvol.
Daarom.
En in zoveel industrieën kunnen daar wat van leren.
Kunnen van leren, zeker.
Community building is één.
Ja.
Fanbase.
Heel belangrijk.
Eigenlijk participeren aan de game. Hè, wat je net zei, het modden. Het verdienmodel.
Ja, zeker.
Het is echt bizar.
Zeker, maar je vergeet ook nog een deel van wat ze ook heel goed doen in de gaming-industrie. Is natuurlijk de vooraankondigingen van de games. Dus echt de mensen gewoon hypen, zeg maar. Dat is gewoon,
80% van het budget van het ontwikkelen van de game zit in de marketing.
Meestal duurt het nog jaren voordat die game uitkomt. Ook, maar ze beginnen gewoon al te hypen, zeg maar, al die tijd lang. Om gewoon jou helemaal zo ver te krijgen dat je gewoon die game pre-ordert. Dat je hem gewoon vanaf dag 1 wil je hem gewoon in huis hebben.
Precies.
Je wil hem gewoon spelen. Is gewoon, dat doen ze ontzettend goed. Dus die marketingmachine van de gamingindustrie is ook gewoon echt supergoed geregeld. En zit supergoed in elkaar.
Ze zijn ook een van de eerste industrieën ze hadden een hele grote beurs. Hè? En dan heb je natuurlijk in heel veel branches heb je beurs. Dat de beurs belangrijk was om ook partners te leren kennen. Of mogelijke potentiële klanten, et cetera. Dat was daar natuurlijk ook een ding. In de E3-beurs, groot in Europa, heb je een paar in Keulen. Ja. Hoe heet dat ook alweer? Ik weet even niet meer
hoe die heet. Maar
die beurzen zijn inmiddels ook al omgedraaid naar digitale events. Waar honderdduizenden mensen, misschien wel miljoenen bij elkaar, zitten te wachten op de laatste nieuwtjes voor producten die misschien pas over 1-2 jaar tijd pas te koop zijn.
Ja.
En toch wordt er al zoveel hype gegenereerd.
Het leeft gewoon. Dat is gewoon...
Ja.
Mensen leven gewoon vanaf dag 1 dat het idee bekend is om een bepaald iets te ontwikkelen. Al is het een nieuwe console of een nieuwe game. Vanaf dag 1 leven ze al mee, zeg maar. Dus ze kunnen ook gewoon het hele traject volgen. Ze alle updates volgen ze via allerlei kanalen.
Ja.
Ze houden natuurlijk...
influencers.
Ja, influencers in de gaten.
Mega grote rol.
Meestal zijn natuurlijk ook influencers die ingezet worden om bijvoorbeeld beta-testing te doen. Of in ieder geval de... hoe noem je het? Die krijgen meestal eerder de early releases, zeg maar.
Ja, precies.
Dus early access eigenlijk.
Ja, en die tonen het dan op hun kanaal.
Precies.
En dan, volgers die volgen die influencer vooral.
Precies.
En we maken een leuke deal met de publisher. En die mogen dan de eerste beelden laten zien van de nieuwe release. Nou ja, dan zitten er gewoon 100.000 mensen
naar
te kijken en te livestreamen op onder andere een social media kanaal als Twitch.
Ja.
Wat heel groot is.
Ja.
Heel veel ondernemers van een latere generatie of die nooit met gamen zijn ingestapt, hebben daar geen weet van.
Geen beeld van.
Nee, totaal niet.
Maar het is echt bizar, want als je ook kijkt hoe groot zeg maar de gebruikers of in ieder geval de gamers zijn, volgens mij uit mijn hoofd is het 3,5 miljard mensen die gamen wereldwijd.
Dat moet hier tussen staan, Jos.
Ja, volgens mij wel.
Even. Ergens? Ja, 3,24 miljard 3,24. Gamers.
3,24. Nou, correctie.
Dat is een flinke doelgroep.
Ja. En het is nog steeds groeiende, want als je ook kijkt zeg maar wat er per jaar bijkomt, want als je die lijn zeg maar volgt vanaf een x aantal jaar terug, je ziet gewoon dat er echt elk jaar gewoon significant veel gamers bijkomen.
Ja.
En dat hoeven niet hele actieve gamers te zijn.
Nee, precies. Het kunnen ook mobiele gamers zijn. Precies. Die een keer, ik doe dat zelf nooit. Daar heb ik nog iets minder verstand van, maar. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die even zitten te wachten of even in het openbaar vervoer zitten en die dan even zo'n puzzeltje doen. Of
even Candy Crush spelen, ja.
Candy Crush, ja, dat is er eentje. Ja.
Bizar populair trouwens, maar die zitten er ook tussen. En het is echt bizar groot.
Het free-to-play principe is ook iets wat daar van, letterlijk natuurlijk vandaan komt. Maar dat je dus een gratis product kan gaan gebruiken en dat er geld verdiend wordt met in-game aankopen. Dus soms zijn dat elementen waardoor je bijvoorbeeld misschien iets vrij speelt, waardoor je weer meer uit de game kan halen. En sommige dingen iets slimmer, dat je, of ja, ik weet niet of dat echt slim of leuk is, maar wel een slim product waar veel geld mee verdiend is dat je bijvoorbeeld iets kan wat achter een slotje zit, wat je dan met een betaling kan openen.
Ja.
Of dat je dan dat is misschien minder, dat vindt de community minder leuk, maar die zijn er heel veel dat je dan een voordeel hebt ten opzichte van andere spelers. In Europa is daar natuurlijk ook al lang een stokje voor gestoken. De zogenaamde
lootboxes.
Ja, daar is natuurlijk wel een hoop in het nieuws over geweest. Dat zijn allemaal dingen en ontwikkelingen die zijn nu alweer naar een ander niveau getrokken. Zeker. En de rest van de wereld volgt nog. Ja. Dat is echt, echt wel heel leuk om daar goed naar te kijken.
Ja, nou, maar het, in principe het principe van iets gratis weggeven, zeg maar. Dat zou je al kunnen gebruiken natuurlijk. Om ze kennis te laten maken met jouw product, zeg maar.
Ja, en dat is bij die 3,24 miljard gamers.
Ja.
Daar is natuurlijk een ontzettende machtsstrijd aan de hand. Dat is ook heel interessant.
Ja.
Je hebt natuurlijk de grote merken. He, ook al niet-gamers moeten die kennen. Je hebt Microsoft, je hebt Sony en je hebt Nintendo. Nintendo gaat echt zijn eigen weg. Heel slim, heel strategisch. Heeft echt een hele duidelijke positionering wat ze doen.
Ja.
En Sony en Microsoft zitten elkaar meer in de weg.
Dat klopt.
Ja. Waarbij daar ook wel verschillen te zien zijn. Maar dat gaat misschien wel een beetje meer op nerdniveau. We moeten natuurlijk wel aan onze luisteraars denken. Maar dat zijn wel die bewegingen van die markt. En dan heb je ook nog, los van die platformontwikkelaars, heb je natuurlijk nog de game studios. En tegenwoordig zijn er al heel veel gekocht door de grote platformen. Vooral Microsoft heeft daar volgens mij een van de grootste entertainment deals aller tijden gemaakt. Door de aankoop van Activision. Er was ook dan een hele rechtszaak bij betrokken.
Klopt. Ze hebben ook Bethesda, toch?
Ja, die zit daar in diezelfde groep.
Dat klopt.
Zit daarbij.
Een van mijn favorieten trouwens, hoor, Bethesda.
Ja, dat is. Maar hoe komt dat? Door welke franchise dan?
Fallout.
Ja.
En Elder Scrolls.
Fallout. Even een zijtakje.
Ik voel hem al aankomen, denk ik.
Fallout is. Ik weet niet of iemand onze luisteraars überhaupt die franchise kennen, maar misschien ben je hem anders al tegengekomen op Amazon Prime.
Yes.
Gaming is al zo groot dat zelfs Hollywood of de filmindustrie eigenlijk volgt en aanhaakt door te zeggen van, hé, daar willen wij ook een graantje van meepikken. We gaan van die storytelling en die franchise maken wij een serie.
Precies, een echt verhaal.
Ja.
En dat is heel slim natuurlijk, want ze hebben dan vanaf dag 1 dat ze die serie uitbrengen, hebben ze eigenlijk al meteen een fanbase.
Precies, ja.
Dus gegarandeerd gaat het een succes worden, sowieso de eerste aflevering, want iedereen gaat die checken. Ja, sowieso. Kijk, als het tegenvalt,
als je kijkt
dan
naar
gaat
die 3,24 miljard gamers, er zijn er honderden miljoenen mensen die kennen die franchise.
Precies.
Dat durf ik echt te zeggen.
Daarom. Dus die gaan garandeerd kijken.
Ja.
Dus dat is natuurlijk super slim. Dat is natuurlijk met The Last of Us natuurlijk ook.
Is dat ook?
Ja. Ook, zet er dan nog eens een keer een bekende acteur in. Dan werkt het helemaal mooi mee. Want dan is het ook nog eens een keer voor de mensen die niet de games niet kennen, zeg maar. Die haken dan wel aan vanwege de acteur, zeg maar, die erin zit.
Ja.
Is ook nog eens een keer slim.
Ja, zeker.
Twee werelden bij elkaar gebracht.
Ja.
En nog een ander voordeel is, kijk, zeg maar, de mensen die niet die games hebben gespeeld. Ze kijken die serie, ze worden fan van die serie. En die denken, hey, ik ga ook die games even checken.
Precies. Ja, dat werkt eigenlijk
alle kanten op. Zeg maar. Precies. Dus dat is ook nog zo'n voordeel.
En je hebt de game voor die je echt moet aankopen. Maar je hebt op je mobiele telefoon heb je ook allerlei varianten ervan. Hè? Dus dat hebben ze zo slim gedaan.
Ja.
Je hebt daar ook free-to-play spelletjes ook, die je even binnentrekt. En dan weer met in-game aankopen probeer je dan die gamer aan je te binden.
Ja.
En een graantje van mee te pikken.
Ja, dus ze hebben eigenlijk, de game-industrie heeft heel slim door, zeg maar, wat de gamer, gebruiker, waar ze behoefte aan hebben, wat ze willen.
Ja.
Dat weten ze gewoon.
Slaan ze ook wel eens de plank mis, hè? Maar ik heb het idee dat ze daar al 10 stappen verder zijn dan in andere branches. Dus dat maakt het zo leuk om naar te kijken. En even terug naar die machtsstrijd. Je ziet daar dus dat ze die studio's aan het overnemen zijn. En er zijn ook gewoon een aantal studio's die nog independent zijn. Of in ieder geval heel groot. Je hebt echt de indie-markt, hè? Dus de independent studio's. Dat zijn kleinere studio's.
Ja.
Die onafhankelijk dus ook iets proberen uit te geven. En je hebt dan de grotere studio's nog, die niet zijn gekocht door de nog grotere merken.
Nee.
Maar dat zijn inmiddels ook al echt iconen.
Ja. Je hebt natuurlijk in Nederland, hoe heet die game studio ook?
Guerrilla,
ja.
Ja. Is gekocht door Sony.
Tuurlijk. Dus, maar die was altijd natuurlijk gewoon independent.
Volgens mij, dat durf ik niet zoveel, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Ze zijn wel vrij snel al door Sony opgepikt.
Ja.
Ja, ik weet dat Herman Hulst was toen, ik weet niet, die zat in ieder geval daar als hoge pief bij Guerrilla Games, is nu de grote man van Sony, wereldwijd.
Ja.
Dus dat zegt een hoop.
Ja.
En dat staat ook op mijn verlanglijstje, dat wij een keer een uitstapje gaan maken. Want erover praten en dat projecteren op onze klantengroep, op het MKB, is natuurlijk heel interessant. Maar daar een keer gaan kijken, dat lijkt me heel erg inspirerend.
Ja,
Guerrilla Amsterdam.
Ja.
Er zijn ook nog een aantal andere studio's, zijn ook een paar studio's in Nederland. Die hebben het heel erg moeilijk.
Ja.
Want het is een hele grote markt, maar het is ook een hele lastige markt.
Denk
er is
ook
heel veel concurrentie.
Ja.
En er zijn dus een aantal hele grote spelers die al heel ver zijn.
Ja.
Dus het is ook wel weer moeilijk om.
Is ook zo.
Maar dat maakt het ook wel weer boeiend. Want je ziet ook wel weer een aantal cases. En daar zou ik niet al te veel nerd talk gaan doen. Maar recentelijk was er ook een case met een andere studio van Sony. Die heeft met een heel weinig budget dus die hele markt weer op de kop gezet.
Ja.
Dus dat kan gewoon nog.
Ja,
en echt gewoon tientallen miljoenen exemplaren over de toonbank, digitale toonbank laten gaan.
Precies. Dus eigenlijk gewoon slim gaan met, je zit inderdaad in zo'n concurrerende positie.
Ja.
Je hebt weinig budget. Oké. En dan gaan we dus gewoon slim kijken hoe we dan gewoon het maximale eruit kunnen halen om toch nog iedereen eigenlijk omver te blazen.
Ja, en je ziet het ook. Ja. Dat niet altijd heel veel budget ook per definitie heel veel succes oplevert.
Oh nee, daar zijn zat.
Het is echt vooral, en dat is dus ook weer een heel mooie leerles, die we eigenlijk heel goed weten, maar die daar heel goed wordt toegepast. Heel goed luisteren naar wat wil die community.
Nee, klopt. En er zijn ook heel veel gameontwikkelaars die de fout maken om te snel te releasen om zeg maar de community tevreden te houden. Maar
de hype parabool is weg.
Precies, dan denken ze, we zijn eigenlijk nog net niet klaar. Niet alle fietsen, we gaan hem toch releasen. En dan,
dat is ook interessant om te zien, ja. Ja.
Heb je toch de kans dat het tegenvalt, of hij zit vol met bugs, het werkt niet lekker. Ja. Kijk, een klassiek voorbeeld daarvan is natuurlijk Cyberpunk.
Ja.
Die hebben ze uiteindelijk gewoon teruggetrokken. En volgens mij hebben ze jou zelfs een restitutie aangeboden. Of die heb je zelf aangevraagd.
Ja, dus daar zie je ook de blunders, de uitglijders in die industrie. Van hoe ga je daarmee om? Dat is ook heel interessant om van te leren natuurlijk.
Klopt. Terwijl nu, ik heb hem laatst nog gespeeld, is hij echt steengoed.
Ja, is heel knap gedaan.
Ja. Maar daar heeft wel ontzettend veel tijd in gezeten. Geld. Ze hebben heel veel over zich heen gekregen. Maar nu is iedereen laaiend enthousiast.
Ja. Ja.
Dus het is ook heel lastig om dan te bepalen, oké, ja, wat is dan het
zijn wij er eigenlijk gecanceld, hè?
Nou, bijna wel, ja.
Dus ze hadden een hele goede reputatie door een eerdere release die ontzettend goed is ontvangen. Staat ook in het lijstje van meest geliefde franchise alle tijden. En die hebben dan een nieuw project opgebouwd en diezelfde hype was daar.
Ja.
Hoe ga je daarmee om als merk, als bedrijf, als studio? Hoe kun je dat waarmaken? Dat lukte dus absoluut niet. Nee. Ze hebben door onder druk van aandeelhouders hebben ze moeten releasen.
Precies.
Omdat die ontwikkeltijd van zo'n entertainmentproduct is misschien wel 5 jaar of langer. Volgens mij was in dit geval nog veel langer.
Nog veel langer, zeker.
Dus ze moesten gaan releasen en ze hadden eigenlijk gewoon een product die niet klaar was.
Nee.
Dus toen hadden ze een demo laten zien.
Ja,
les voor ons allemaal.
Demo is altijd gelijk natuurlijk. Dus,
ja, was gewoon mindblowing. Ja. Journalisten allemaal next level. Ja. Dit is... zoiets hebben we nog nooit gezien.
Nee. En, dus het is helemaal
storytelling
gehyped van is ook,
fantastisch.
Jou.
En,
ja.
Dat is op basis ook nog van een hele... van een schrijver van een boek. Een succesvolle boekenreeks.
Ja.
Dus het kon allemaal niet op. En toen kwam het uit en was het echt een probleem.
Ja.
En dan ben je van Hero Zero.
Zero, ja.
En hoe ze dat hebben omgezet, dat is ook alleen die case al...
Ja.
Is een inspiratiebron op zich. Hè? Hoe je van een uitglijder een succes kan.
Weer terugkomt, ja.
Ja.
Nee, en dat hebben ze zeker goed gedaan. Dus dat is alleen maar noemenswaardig natuurlijk, dat ze dat kunnen. Maar ja.
Maar dat is dus ook weer community building. Hè? Dus als je dus bijna je eigenaarschap bij jouw gebruiker legt, is heel kwetsbaar.
Zeker.
Maar dat kan je dan ook weer toch weer omzetten in een succes.
Ja.
En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Ja. Dat je dan toch van, oké, als merk heb je eigenlijk een flinke opdonder gehad.
Ja.
En dat kun je dan toch weer omdraaien door goed te luisteren.
Ja.
En dat, door dat dan ook echt te doen.
Ja, maar ik denk dat ze ook wel geluk hebben gehad, doordat ze best wel een trouwe fanbase hebben. Die je niet meteen laten vallen. Kijk, natuurlijk heel veel geluiden dat ze het allemaal niet leuk vonden. En ze hebben wel een beetje op hun kop gehad natuurlijk. Maar... het is wel een fanbase die al een historie met die spellen hebben. Dat ze weten dat het goed is. Dus ze hebben er wel vertrouwen in gehouden.
Ja.
Wel iets beschadigd.
Wat er wel is gebeurd daardoor is dat... op een gegeven moment had je... is natuurlijk ook nog iets leuks om over te hebben. De pre-order acties.
Ja.
Dus ook weer een heel slim verdienmodel.
Zeker.
Om enerzijds hype te genereren. En om al je... een bepaalde verkoopverwachting te garanderen... is door er mooie bonussen aan je product te koppelen van... nou, als jij deze nieuwe entertainment product koopt, bestelt... hij wordt pas einde van het jaar uitgebracht... dan krijg je iets extra's.
Ja.
En dat kan zijn dat je dan... heel bizar dat we daar geld voor betalen voor in-game dingen... die gewoon bijvoorbeeld...
dat vooral, ja.
Weet ik veel, een ander gekleurd broekje voor je karakter... of een iets geks.
Ja.
Of het is een iets tastbaars. Dat zie je natuurlijk ook voor verzamelaars.
Ja.
We hebben ook een collega, die is verzamelaar. Die moeten we ook een keer aan tafel zien te krijgen over dit onderwerp.
Je moet alle special editions
die
hebben.
Die zijn als zo fan van dit soort type producten... dat ze daar gewoon serieus geld voor over hebben om dat te verzamelen.
Precies.
Die hele nieuwe beweging van het vooruit bestellen... daar zijn zij ook wel echt pionier in.
Ja,
want
klopt.
Eerder was het wachten tot release dag. Want dan moest je naar de retail. En we hadden het bij de intro over de Halfords. Ja. Nou moet die intro erin.
Ging je naar de
Vrijheidshop, de Bart Smit of de Game Mania. De Game Mania is eigenlijk al wat later gekomen.
Ja, je had Net Game. Dat is ook iets later.
Ja, ik denk wel.
Je had midden de Dixons. Was dat ook? Er was ook eentje volgens mij. Daar ging ik ook wel eens heen.
Dixons. Ja, Dixons had je altijd helemaal achterin in de winkel. Als je dan Gamehook, Daar ga je dan, daar ging je je bestelde exemplaar ophalen op de dag van release. Dus dan ging ik door weer en wind op de fiets naar school. Was ik niet was lastig, maar dan ging je wel gewoon op de fiets door de regen. De Dixons.
Ging je FIFA 95 halen?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. En of ik weet ook nog wel in de PC-tijd. dat je dan de CD-ROM kocht. En echt zo'n hele grote doos. En die ging je dan ophalen. Die had je voor ingeschreven.
Ja.
Maar je moest dan wel op dag van release gaan. En dat hebben ze ook naar een ander niveau gebracht door zelfs mensen te laten betalen om bijvoorbeeld voor de release datum, die ze gewoon hebben bedacht,
tuurlijk,
om dan op een andere datum als soort van sociale voorsprong te creëren ten opzichte van je vrienden. Van hey, ik heb hem al gepreorderd.
Ik ben
voordat jullie beginnen ben ik al veel verder.
Precies.
Dus dan krijg je FOMO en dan ga je hem ook bestellen.
Ja, maar daar hebben ze ook, wat je nu zegt, trekken ze soms wel eens iets extremer. Dan hebben ze gewoon release parties.
Ja, ook
Gewoon de avond voor de release, zeg maar. Hij wordt dan op vrijdag gereleased, zeg maar. En dan hebben ze op donderdagavond om 12 uur hebben ze een release party. En dan kan je daar ook bij zijn, weet je wel.
En dan influencers worden uitgenodigd natuurlijk.
Dat is echt bizar.
Die zijn aan het livestreamen op Twitch, van ik ben erbij.
Ja.
Aan de andere kant van de lijn, tienduizenden nerds, die willen hem ook hebben.
Ja.
En, door jouw voorbeeld, want dat was het bruggetje, de pre-order business heeft wel een knal gehad.
Ja.
Omdat we waren zo met verwachtingen bezig en we waren zo gehyped van, we willen dat product hebben.
Ja.
En toen kwam hij dus op de deurmat, dingetje erin of downloaden.
Ja.
En nou, dan was het een tegenvaller. En dat is dan dat is nog een understatement.
Ja.
Ik weet nog in het geval van Cyberpunk, daar hebben we het dan over. Dan, ik weet niet waar ik naar zat te kijken, maar alsof ik terug in de tijd ging. Dat was echt een verschrikkelijk product.
Dat klopt. Maar ik had dan iets ander, want ik heb natuurlijk later heb ik hem besteld, ook fysiek op disc.
Ja.
Meestal ben ik wel van fysiek op disc. Vind ik het toch altijd wel
verzamelaar,
iets. Vind ik iets hebben, want dan heb ik hem in huis.
Het boekje erbij.
Ja, en maar ik had hem dus ook, maar bij mij was het probleem dat ik die game is natuurlijk zo massaal groot, is dat je wel natuurlijk vanaf de CD installeert, maar vervolgens moet ik nog 6 uur gewoon extra content downloaden voordat je kan spelen. Dus je bent helemaal excited, je steekt het ding erin, je installeert hem en vervolgens zit je daar 6 uur naar hem te kijken voordat je aan de slag kan. Dat is ook wel een beetje jammer.
Ja, dat is wel veranderd, hè, die charme. Ja. Je kocht ook een, dat is ook iets wat uit die wereld komt, is dat je dus een product koopt wat nog helemaal niet af is.
Nee.
Want het kan nog gepatcht worden.
Zeker.
Dus het is als ware alsof je een release party hebt van iets wat eigenlijk nog niet af is. Nee. Maar dat kunnen we nog even fixen nog, hopelijk. Dat gaat natuurlijk niet altijd goed.
Niemand dat doorheeft,
Er zijn ook een aantal hele gehypte producten die zijn gigantisch in de mist gegaan. Maar dat is juist het leuke van die branche, vind ik, om dat te volgen.
Ja.
Maar ook dat hebben zij uitgevonden.
Ja.
Dus als jij natuurlijk gewoon vroeger naar de speelgoedwinkel reed en je ging heel vroeg, omdat nog niemand mocht weten dat jij een gamer was.
Nee, precies.
Dan kocht je wel een product die af was. Want ze konden dat nog niet fixen. Dus alle bugs moesten eruit zijn.
Ja.
Er zaten af en toe natuurlijk wel bugs in. Wat leuk is, want dan kon je via de achterkant naar de eindstreep rennen.
Kan ik zeggen,
Maar dat was echt heel anders. Het is natuurlijk vele malen complexer geworden ook.
Ja.
Omdat het, volgens mij is de grote Call of Duty release of zo. Dat kent natuurlijk iedereen wel, die franchise. Ja, dat is zeker natuurlijk een van de grootste merken ter wereld.
Ja.
Is gewoon inmiddels al een paar 100 gig, volgens mij. 150 gig of zo, als je alles erop en eraan wil hebben. Ja. Dat gaat helemaal nergens meer over. Dat daar natuurlijk een keer wat dingen niet helemaal jovel zijn. Nee. Dat is natuurlijk gewoon wel een zekerheidje.
Nee, maar
je kunt het weer fixen. Dus dat je patches kan droppen, dat je updates kan geven. Dat je dus pre-order bonussen hebt. Maar daar is dus de community wel een beetje huiverig voor geworden. Ja. Omdat we eerst toch maar de kat uit de boom willen kijken.
Tuurlijk.
Ja. Er zijn natuurlijk altijd early adapters die gewoon zo'n fan zijn van de franchise, daar gaan we weer.
Ja.
Dat ze gewoon, het maakt niet uit, hoort erbij,
risico.
Hè? Dus die fanbase is eigenlijk zo sterk dat zelfs dat wordt overbrugd.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen waar we heel veel van kunnen leren.
Zeker heel veel leren, ja. Ja, maar ook stel je voor dat je inderdaad een idee hebt om inderdaad een website te releasen. Dan hoef je niet alles in één keer te releasen. Net wat je zegt, je kan het ook gewoon net als bij games gewoon uitbouwen.
Ja.
Dat doen ze bij games ook. Nu heb je bijvoorbeeld is de PlayStation 5 uit. Nou, dan gaan ze hem dus even upgraden, een nieuw jasje. Dan krijg je een next gen, zo heet dat, update.
Ja.
En dan kan je gewoon weer opnieuw die game gaan spelen, zeg maar.
Ja, plus dat je Sony of Microsoft, ja, waar je dan voor kiest, of allebei, maakt niet uit, van Nintendo heeft dat ook, dat ze ook nog eens een keer heel goed begrijpen dat ze hun platformgebruikers, ja, dat je iets opbouwt.
Ja.
En dat hebben ze dan in de vorm gedaan van soort trofeeën.
Ja.
Waarbij zeg maar je legacy wordt bijgehouden. Ja. En dat ga je natuurlijk niet zomaar weggooien. Want daar ben je trots op. Daar heb je misschien al honderden uren in zitten. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die hebben er tienduizenden uren in zitten. Ik durf niet te zeggen hoeveel uren ik erin heb. Zet maar een heleboel. Dan heb je een bepaalde digitale cv opgebouwd van jouw
game-historie,
van je hobby.
Dat klopt.
Van kijk, ik ben wel een serieuze jongen. Ik heb hier wel, heb je mijn digitale prijzenkast al gezien.
Die gaat dan van PlayStation 2 tot en met 3, tot en met 4, tot en met 5. Meenemen. Dat gaat allemaal mee.
Ja, dus daar ga je niet zomaar afscheid van nemen.
Nee.
Dat is natuurlijk super slim. Dus ook dat is weer een mooi voorbeeld.
Nou, zeker. Als je dan iets meer vertaalt naar data, of naar de MKB, dan zou je het meer hebben over dataverzameling. En dat je inderdaad gewoon alles inzichtelijk maakt en dat ook gewoon openlijk deelt. En dat ze dat kunnen inzien.
Laat je klant ook een onderdeel worden van jouw bedrijf. Hè? Dat gevoel hebben dat je participeert.
Dat je hoort,
En doe dat dan bijvoorbeeld op een eigen platform.
Ja,
en geef dan ook iets weg.
Ja,
dat je van, hey, je bent een fan van onze, je hebt een partnership, je hoort bij ons platform, je doet mee, je zit in onze community en je mag, je zit in het klantenpanel.
Precies.
En je verzamelt daardoor ook bonussen. Denk aan Albert Heijn, die doet dat heel goed.
Ja,
dat zijn dingen die we kunnen leren van de gaming-industrie.
Maar ook gewoon spelelementen en dat soort dingen natuurlijk. Gewoon gamification, dat woord heb je vast wel eens een keer voorbij horen komen.
Ja.
Wordt ook steeds vaker toegepast. Gewoon in alledaagse processen, werkzaamheden, noem maar op. Gewoon spelelementen toevoegen om het gewoon wat leuker te maken. Misschien een kleine uitdaging erin.
Ja.
Dat je gewoon wat meer getriggerd wordt om iets te gaan doen. Of iets voor elkaar te krijgen.
Ja, kleine dingetjes zitten natuurlijk al in social media. Hè, van kleine interacties. Een likeje geven, krijgen of
precies,
een feedback momentje. Of dat zijn natuurlijk de dingen die ons zo hooked houden aan het systeem. En dus dat je elk iets terugkrijgt.
Ja.
En met gamen is het helemaal leuk, omdat je kan verhalend zijn, maar hoeft ook niet per se verhalend te zijn. Maar dat die engagement of die interactie er is, waardoor je ook wel dingen zit er lezen of de aandacht hebt.
Ja.
En omdat je dan is het leuk, je voelt je betrokken bij wat je aan het doen bent.
Precies.
En daar, die elementen, die kunnen we heel goed toepassen in marketing.
Eigenlijk
en in communicatie.
Ja. Dus in principe kan je heel veel leren van de gaming-industrie als je goed oplet tussen het spelen door.
En nu hebben wij ook al een klein beetje een nieuwtje, want we zijn al aan het experimenteren met gaming.
Ja.
Of met gamification eigenlijk.
Eigenlijk.
Wij noemen het een soort van serious gaming.
Serious.
Ook een heel groot merk wat de meeste luisteraars denk ik niet kennen is Unreal.
Ja.
En mensen kennen Adobe, kennen Microsoft. Of ik probeer het maar een beetje op die manier uit te leggen. En Unreal is eigenlijk een toolbox waarmee je entertainment producten kan bouwen.
Ja.
Het is eigenlijk een engine of een motor.
Ja.
Softwarepakket dus, die voor iedereen toegankelijk is. Dus wil je het een keer proberen? Het is echt heel leuk.
Klopt.
Ook voor mensen die niet kunnen programmeren of niet kunnen ontwerpen. Het is echt heel erg leuk om daar naar te kijken, om te ontdekken wat er tegenwoordig al wel niet kan. In grafische weergave van een digitale wereld.
Ja.
En Unreal is dus een heel mooi platform om dingen op te ontwikkelen. En dat zijn wij dus ook aan het doen.
Ja.
Ja, gamification heeft de toekomst, Jos.
Ja, zeker. Nee, dat klopt.
Ja, hobby en ons vak komen daar samen.
Ik weet dat bij mijn opleiding, communicatie en multimedia design, had je ook een vak, die heette dan game of gaming.
Ja.
En daar werkte inderdaad ook met Unreal Engine.
Okay.
Nou, dat is nu natuurlijk een jaar geleden, dus dat is helemaal doorontwikkeld. En je kan er nu waarschijnlijk nog veel meer mee.
Ja, we zitten al bij 5 punt zoveel of zo, ja.
Maar ja, toen maakten we inderdaad ook al hele toffe dingen gewoon op de opleiding met die Unreal Engine. Inderdaad, en ik ben nou niet zozeer een programmeur. Dus zo handig.
Het is best wel low code eigenlijk ook.
Daarom.
Ja, je kunt, dat is het leuke van die engine. Je kunt heel diep gaan.
Precies.
Maar je kunt ook gewoon gebruik maken van, daar is die weer, de community.
Ja.
Je hebt daar een store waar de community, dat is ook weer briljant natuurlijk.
Ja.
De studio of de uitvinder van die engine, dat is Epic Games. Ja. Onder andere eigenaar van een kleine franchise die heet Fortnite. Doe je het zelf niet, dan heb je wel kinderen die het doen.
Ik kan zeggen, dat is vrij bekend natuurlijk.
Die hebben dus ook, zijn ook eigenaar van die Unreal Engine. Ja. En die hebben dus ook een marketplace waar dus ook de community je eigen content kan maken en aanbieden. En dat heb je free goodies en je hebt dingen tegen betaling. En dat zijn dan kleine transacties, denk aan een paar euro.
Ja,
dus dat is natuurlijk heel interessant als je er 10, 20.000 van die pakketjes van verkoopt. Dat is best leuk allemaal. En zo creëer je dus ook dat niet alleen grote studio's met jouw product aan de slag gaan, maar dus ook de community zelf. Dus van, ik vind het leuk om te doen om in mijn vrije tijd te gamen.
Precies.
Maar misschien is het ook wel leuk om een keer zelf iets te experimenteren te bouwen. Dat
daarom
is echt, en die toolbox die kun je gewoon downloaden.
Ja, die biedt gewoon hand en voet aan. Ja.
Roblox is ook zoiets.
Is ook zoiets, ja.
Of Minecraft.
Ja, dat is eigenlijk wel mooi, want eigenlijk kijken ze ook gewoon verder dan puur hun eigen doelgroep. Ze kijken ook buiten die doelgroep en daar bieden ze ook gewoon hun dingen aan, zeg maar. Ja, kijk maar, ga er maar gewoon mee spelen, hè. Kijk maar wat je ermee doet.
Ja, zeker.
Weet je wel?
Je ziet ook steeds meer grote merken die al een beetje meer pionieren.
Mm-hmm.
Dat ze daar toch wel iets mee aan het doen zijn.
Ja.
Dus of product placement, of dat je laatst was in Nederland, was de Zeeman.
Zeeman, ja.
Ja, die kwam voorbij, die had dan in de gamewereld, of het platform is het eigenlijk, Roblox, een digitale store gecreëerd.
Ja, de winkel. Ja.
En alleen al de media aandacht. Ik heb dat helemaal niet gezien, want Roblox heb ik nog nooit gedaan eigenlijk, als ik eerlijk ben. Maar ik weet wel wat daarmee kan.
Ja.
En alleen al de media-aandacht was natuurlijk al een succes.
Ja, maar goed, dat dan al die personages dan in zeemankleding digitaal in die wereld lopen.
Ja,
dat is toch
dat je, of dat je een transactie doet om dan een zeeman-shirtje te hebben.
Ja.
Terwijl, het is eigenlijk gewoon een digitaal, het is niks.
Het is niks, maar ze betalen ervoor.
Ja, je wil het toch hebben. Want in die digitale wereld hebben.
Ja.
Kun je dan, heb je een status van, ik heb hem.
Precies.
Heel interessant allemaal. Dus ik hoop dat we nog heel veel luisteraars hebben, dat niet iedereen is afgehaakt. Maar ik denk dat het heel erg interessant is om ernaar te kijken.
Ja. Ik denk dat er altijd wel op een bepaalde manier iets te leren is van de game-industrie, wat je kan toepassen.
Zeker.
Binnen je eigen bedrijf, binnen je merk, binnen je marketing, binnen je communicatie, binnen...
Ja, misschien is het wel goed om even snel een... want we kunnen het ook nog hebben over artificial intelligence of VR of augmented reality. Maar dat wordt wel heel erg veel.
Denk ik ook.
We kunnen nog een paar afleveringen over maken. Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ook onze passie een beetje, stiekem.
Ja, zeker.
Een beetje veel. Kunnen we wel een paar punten terughalen, want die hebben hier ook mooi op een rijtje staan. Wat kunnen we ervan leren?
Ja. Je hebt natuurlijk al gezegd, dus inderdaad...
Community building.
Dus echt een fanbase creëren waarbij je gewoon... die ook onderdeel worden.
Ja,
dus die
betrek
je, ook laat,
je eigen klanten of...
Precies.
Zie je het niet als klanten of cliënten of maakt niet uit. Zie je het echt als een onderdeel van jouw merk.
Ja, precies.
De mensen die het gebruiken, die een keer gebruik hebben gemaakt van jouw dienst of jouw product hebben gekocht... Laat ze het gevoel hebben dat je mee participeert, dat je onderdeel bent van het merk.
Zorg dat echt het merk gewoon van iedereen wordt.
Ja, en dat er dan ook niet alleen maar van je hoort erbij, maar dat je ook echt, dat er ook interactie plaatsvindt.
Ja.
Dat je een keer iets vraagt.
Ja.
Innovatie en technologie. Ja.
Ja,
ja, wij durven eigenlijk al te zeggen dat elk merk of bedrijf moet een groepje gaan vormen binnen dat bedrijf die verder durft te kijken dan, barrières.
Ja.
Ga, in dit geval pak de game-industrie. Kijk verder dan, kijk naar mogelijkheden die niet voor de hand liggen.
Nee. Ik had laatst ook in een gesprek met iemand die zei van het is ook gewoon goed om gewoon ook naar andere sectoren te kijken. Niet per se waar je iets mee hebt, maar gewoon kijken hoe zij bijvoorbeeld dingen
precies aanpakken. Ja, dat kunnen hele kleine dingetjes zijn.
Ja.
Dat kan, hoe is de website ingericht?
Precies,
tot en met een service
Ja, productje. Gewoon, het maakt niet uit. Je kan gewoon ontzettend veel leren als je gewoon verder kijkt dan je eigen
dingen.
Dat was heel even het woord uit. Ja.
Meeslepende ervaringen. Storytelling. Hoe hou je de aandacht vast? Hoe neem je... Hoe zet je mensen in beweging? Ja. Hoe zorgen dat je relevant blijft? Hoe zorgen dat ze fan van je worden?
Zeker.
Het creëren van verhalen. Hè. Wij lullen niet anders dan...
Nee.
Maak verhalen. Doe met een podcast. Of, het maakt niet uit. Schrijf een boek. Iedereen heeft een mooi verhaal te vertellen.
Ja.
En hoe tof is het... Als je dan de game-industrie erbij pakt, dat je het verhaal ook echt interactief maakt. En dat je dus je klant of je medewerker, want voor intern is het ook heel erg leuk.
Zeker, ja.
Dat je het gevoel hebt dat je onderdeel bent van het verhaal.
Van het verhaal, dat je eigenlijk gewoon een personage bent in dat verhaal van
misschien ben ik al de hoofdpersoon.
Precies.
Dat gevoel. Nou, en dat ik ga een avontuur aan.
Dat zou helemaal mooi zijn als iedereen zich ook de hoofdpersoon voelt.
Ja, misschien moet je wel een online shoppingstraat maken waarbij je het gevoel hebt dat het een verhaaltje is. Ja. Maak het leuk, maak het interessant.
Ja, precies.
En vertel die verhalen over al je touchpoints natuurlijk.
Ja, ja.
Marketing en branding.
Ja. Ja.
Hype creëren. Vooraankondigingen doen. Dat is leuk.
Zeker.
Influencer samenwerkingen.
Ja.
Misschien heb je wel een influencer op de werkvloer lopen. Kies je iemand uit.
Ooit. Ja.
Het is wel een keer leuk om rond te vragen. Hè? Misschien is wel, dat zijn verrassende voorbeelden.
Ja.
Het kan zomaar zijn dat Piet van het magazijn heeft de grootste fanbase op TikTok.
Je weet maar nooit. Je zou je verbazen.
Ja, dat kan natuurlijk een hele goede ambassadeur zijn voor je merk.
Ik wou zeggen, bij ons zitten natuurlijk ook al een aantal die in hun ding wat ze doen, zeg maar.
Serieus.
Op social media, echt wel serieus zijn.
Ja.
Dus dat is wel...
Dat is een belangrijke leerles.
Ja.
Ja, dat zijn al bij een heleboel mooie punten.
Ja, zeker. En, natuurlijk, er zijn nog zat.
En
maar...
design voor ontwerpers die luisteren.
Ja. Ja.
User interface, micro-interacties, überhaupt interactieve producties.
Ja. Ja,
is natuurlijk fantastisch. En het merken bouwen aan zich. We hebben nog een paar genoemd. Viva, dus inmiddels heet dat anders. Maakt niet uit, maar Fallout, Mario bijvoorbeeld, eentje te noemen.
Ik denk dat Mario een van de bekendste franchises ter wereld is.
Ja, het is bizar. Het is toch Coca-Cola?
En ja,
het is,
wel.
Het is een spel, hè? Dus onderschat de gaming-industrie niet.
Ja, maar wat denk jij van merchandise?
Ah joh, dus,
Mario merchandise.
Zullen we hebben het nog niet over Pokémon gehad,
Jos. Die was ik even vergeten, maar dat is er ook eentje,
Er zijn volwassenen die kunnen niet zonder.
Nee.
Weten we nog dat we met z'n allen op de pieren Scheveningen stonden toen Pokémon Go
een
klein hypeje was. Oftewel, en dat was augmented reality, dus in de wereld. Kunnen we nog even doorgaan.
Dat is inderdaad toepassen van nieuwe technieken om je game inderdaad te verrijken. Want ik weet, Albert Heijn had volgens mij een tijd terug zo'n spaaractie met dinosaurus.
Oh, die dino-kaarten.
Ja. En dan hadden ze ook inderdaad een app met augmented reality. Dat je die dino's echt
dat je dat zo
tot leven kan laten komen. En dan liep die dino op jouw tafel.
Ja.
Nou ja, dat op zich is dat ook een techniek die ze, denk ik... Nou, op zich. Ja, uit de gaming industrie wel afgekeken.
100%.
En dat toegepast hebben op hun eigen marketing, producten, dienstverlening.
Zeker.
Dus dat is ook weer een voorbeeld op hoe ze dat slim hebben toegepast bij zichzelf.
Ja, vooral die... Die franchises die ervoor zorgen dat je continu maar blijft aanhaken.
Precies.
Hè, met een abonnement, met een season pass, met dingen weer vrij spelen. En dan krijg je weer dat erbij en zus erbij. En dat is natuurlijk het principe van zo'n augmented reality spel ook. Van je ontdekt elke keer iets nieuws.
Zeker.
En je hebt een platform gecreëerd waar je op door kan ontwikkelen. En dus ook weer nieuwe dingen kan lanceren.
Ja.
Ja, dat is...
Hij is natuurlijk eigenlijk heel slim.
Fantastisch.
Hè? Want die dino-kaarten, die kinderen willen ze hebben. En ondertussen moet papa iets meer boodschappen doen. Dus eigenlijk best wel slim om...
Dat zijn geniale ideeën natuurlijk. Het zijn prijswinnende reclamecampagnes.
Ja, en dan sta je in de winkel en denk je... Oh, ik kom eigenlijk €2 tekort voor zo'n voor zo'n spaarkaart.
Ja, doen we er nog
doen we nog even wat erbij.
Pak nog even een marsje mee. Hè?
Eigenlijk best slim gedaan.
Ja, dat is zeker slim. Ja, dus er valt heel veel te leren.
Zeker.
Hopelijk hebben we iedereen geïnspireerd om een keer naar de gaming-industrie te kijken. Ja, is leuk. Mocht je nog geen gamer zijn of...
Nee, maar je weet je...
Is kijk, het toch leuk om te doen, om daarna te kijken en ja. te inspireren?
Of vraag het anders aan je kinderen of kijk ja. een keertje mee met je kinderen.
Ja,
of,
zeker.
Ja, weet je. Er zijn vast wel luisteraars met kinderen die Fortnite spelen. Ja, ja. weet je. Vraag eens waarom dat zo aantrekt. En,
ja. En ik hoop snel een keer wat meer te kunnen vertellen over ons eigen gaming project.
Zou leuk zijn, ja.
Ja. Dus voor blijf
nu,
luisteren
voor natuurlijk. Nu houden we het nog even geheim, maar komt zeker nog een keer.
Ik denk dat door onze passie, dat deze afleveringen, ja. dat we als een ratel op de keer zijn gegaan.
Dit zou wel eens de langste aflevering
ja,
kunnen
zou,
zijn.
Ik heb geen idee, maar ik vond het wel leuk om te doen.
Ik heb ook geen idee hoe lang we hier al zitten. Maar nou, het is in ieder geval leuk, want we zijn allebei natuurlijk best wel gamers. Ja. Eén wat fanatieker dan de ander.
Van jongs
maar
af aan.
Ja. We kunnen wel zeg maar al jaren... Want ik denk dat ik... hoe oud was ik? Ik had toen de NES. Ja. Was de eerste ding ik keek?
Ja. Ongeveer. Toen ben ik ook ingestapt.
Ah, weet je, toen was ik... Hoe oud was ik toen? 8 jaar, denk ik.
Dus nee, ik weet het eigenlijk niet meer, maar het zou zomaar kunnen.
Dus dat betekent dat ik eigenlijk al 30 jaar lang op een bepaalde manier niveau aan het gamen ben. Dus ik ben al 30 jaar lang gewoon geïntegreerd door wat zij neerzetten. Ja. Dat is eigenlijk best bizar.
Ja, en sterker nog, er zijn een aantal merken die toen bedacht zijn... En nu de grootste merken ter wereld. Ja. Dus mocht je nog niet overtuigd zijn, dan nu wel.
Zeker.
Nou ja, dankjewel Jos. Wellicht, ik heb zo'n idee dat we het nog vaker over gaan hebben.
Denk want, het ook, ja. Het is wel heel leuk. En
ja, zeker ook omdat dit nu steeds meer het schoolvoorbeeld wordt, voorbeeld wordt voor zo moeten we het doen. En zo gaan we community beelden bijvoorbeeld. Gaan we het daar vast nog vaker over hebben.
Denk het ook wel, zeker.
En in combinatie met artificial intelligence. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar het is heel tof.
Er gaat vast nog veel meer.
Ja, nou, dat was hem zo van Jos. Dankjewel.
Ja, bedankt.
En jullie allemaal bedankt voor het luisteren naar Tone of Voice.
Tone of Voice.
Tot de volgende aflevering.
Tot de volgende keer.
Adios.